gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 43, daarvan het eerste zangvers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. We noemen nu Psalm 43 daar van het eerste zangvers. Verder zal een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, het wel u opgetekend kunt vinden in de tweede algemene brief van de apostel Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk van vers 1 tot en met 11. Nog lezen we vooraf de heilige wet des Heren. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet, het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbatdag, is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. We noemden u 2 Petrus 1 van vers 1 tot en met 11. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welk ons de grootste en dierbare beloftenissen geschonken zijn, opdat zij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoud worden, opdat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is, door de begeerlijkheid, en gij tot het zelf ook alle naastigheid toebrengende, voeg bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, en bij de kennismatigheid en bij de matigheid leidzaamheid. En bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens alles. Want zo deze dingen bij u zijn en u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere zaligmaker, Jezus Christus, tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren. Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets. Hij die trouwen houdt en eeuwig leeft. En nooit zal laten varen uit de werken en zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede Barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Tracht u nu het Heilige dieper aan zich te zeren te zoeken in gebed. Heere, gij zijt de God des aanroepens. Wanneer we hier aan de troon der genade te wezen, dienen wij daarin u aan te roepen als de enige waarachtige God, welke hebt te leven tot in eeuwigheid en is en zal zijn tot in eeuwigheid. En wij zijn mensenkinderen welke van u afhankelijk zijn. Maar wij zouden niet kunnen leven, we zouden dadelijk sterven. En als dan is dat er in de behoefte die de mens heeft, dan kunnen we dat zien dat er in de tijd aan dingen zijn. En welke gij tot dit doel heeft willen bestemmen, zoals dat wij bij eten en drinken hebben, maar ook voor onze arme zielen. Zo dienen wij dan hier, dan hier, dan u aan te roepen, als die God die ons dan kan leiden, in uw woord en in uw waarheid. En gij zijt ook de God des menigmaal met menigvuldige ontferming. Wanneer zulke barmhartigheid bij u heeft te bestaan, dat wilt zeggen dat gij het verleden en dat gij ook in het heden nog u wil ontfermen over mensenkinderen welke hier zo zwak en zo broos en zo diep ellendig zijn. Zo ellendig dat we het zelf niet hebben te weten en daarom ook zo zijn als de mensen die trots en hoogmoedig het leven hebben door te gaan, alsof dat wij het zelf allemaal hebben te kunnen en zoals ze hebben losgemaakt van de band die bij u is, toen de mens dan daar in het paradijs gedacht heeft, goed gedacht heeft, om God niet in erkentenis te houden. Wij kunnen het allemaal zelf wel wat denken, willen van niemand die het dan gestuurd en gedijd worden. Maar als het dan is dat er in dit leven dan ook zo door de hand van de ene de ander dan overheden zijn, ook kerkelijke overheden zijn, maar ook in het gezin, dan ouders zijn, dan weten wij als kinderen ons daarvan toch ook wel zekere mate dan afhankelijk, want ook de kinderen moeten weten dat het is God die dan ons die in het leven gegeven heeft, die boven ouders, boven alles hier dan de eerste is. Maar heb jij het dan ook wel aan ouders gegeven om opzicht te hebben over de kinderen, denken de kinderen wel als wat net dat die het gebod hebben gehoord, eert uw vader en die boete, dat zij dan ook zo in die afhankelijkheid in haar kinderlijke leven dan ook tegen de ouders niet opgestaan zijn, dat wij zelf, zoals wij dat ook doen, tegen u die de hemel en de aarde gemaakt en geschapen heeft en ons mensen geschapen heeft, waarop het is dat die ten stelde mensen dan niet te herkennen als zodanig als de God des levens, zoals de David zo net gehoord, dan ook zo gezegd heeft, dat hij dan zo die God des levens is, die dan het huis des Heren te brengen en zo ook daar de gedachte bij heeft om hier dan zo ook het woord te horen en uw tegenwoordigheid te kennen en uw barmhartigheid gewaar te worden en uw ontfermingen dan te kennen als de reden die de vleugels over ons uit heeft te breiden. Daarom is het toch dat we zijn, maar niet iedereen is er meer. Want wanneer zo de stem des doods ziet, dan heeft te klinken dat de mens op reis is naar de eeuwigheid en dat de mens gezet is om te sterven en daarna te oordelen en zal zijn voor God. Dat dienen wij allemaal te weten. Het is wel waar dat wij onze consciënties daar wel mee in hebben, maar dat we er overal in overheen hebben te leven om die dag van de dood dan ver weg te stellen. Maar als het dan is dat wij weten dat het dan bij onze moeder komt, zoals een dan zijn moeder heeft begraven in de achterliggende dagen en tijd, en zoals dat er een staat dan zijn moeder te begraven, zoals de Jacob zijn moeder heeft moeten verliezen, en in de andere dan weer het dreigt dat moeder gaat sterven, welke in de uiterste zwakheid ten nere te liggen, dan zijn er aanroepstemmen niet weinig, dat de mens geen blijvende stad heeft, en het hoeft dan niet te zijn dat de mens dan denkt, ik ben oud en dan zal ik wat weer zien, maar dat het nou nu heeft te zijn dat hij alsof God zich verootmoedigt. En dat waar ik dan, ja, even staan voor God hebben, door onze zonde en ongerechtigheid, hadden we daar dan maar meer de indruk van. Want als dat waar was, Heer, dan zullen wij hier dan in de stof der aarde geen onbekende wezen om neer te buigen. Maar het is dan ook zo in de hemel niet een onbekende te wezen om onze smeking en klagen. En onze bekommer is het dan voor u te uiten. Waar het nu dan de gelegenheid voor is in het openbaar, wanneer wij, ja, onze gebeden vermenigvuldigen
En weet, is het wij de zaak waar God hier dan samen komen te roepen en te bidden en te smeken om uw genade. En uw bekentenis te doen van al onze zonde en ongerechtigheid. Welke dan niet bestaat in de wereld die om ons heen te wezen, maar die al op de wereld die in ons hart te zijn. Dat we dan zo uit de aarde te wezen en dan zo blind hier voor de zaken van het Koninkrijk Gods, waar we nog in onderwezen moeten worden. Maar als het dan de mens hier dan zich afkomt te zonderen, dan is dat hier dan ook de gestalte die dan van ootmoedigheid, dan het de getuigen van nederigheid. En dat we hier dan zo onze afhankelijkheid in herkennen, dat wij de erkentenis hebben van God en zijn recht en zijn heerlijkheid, majesteit en goddelijke kracht, welke dan van boven hebt te zijn, om hier dan de wereld toch dan, ja, vast te houden als aan een niet. En als het dan is dat de mens dan hier dan van u dan het leven gekregen heeft, dat hij de dood niet in het graf is neergedaald, maar dat hij nog met in de tijd van deze bestemde tijd, afgebouwde tijd, gebakende tijd, wanneer het is dat hij van zijn leeftijd weet dat de sterken, de zeer sterken er zijn, maar dat het zo ook is dat wij zo dadelijk kunnen opgeroepen worden. En dan weten wij, ja, uit het hoofdstuk, en dat hij dan, ja, ook bij Peter zegt dat het is, dat het einde er is, dat het einde van nabij hebt te zijn. Dat deze tabernakel wordt afgebroken, dat zal dan zeker wezen, maar dat is dat zoals de Heer het gezegd heeft, dat gij, dat Peter dan zou sterven, dat hij dat heeft geweten, dat het nabij is. Zo ook met zijn, zij uit met zijn ambtelijke liefde en arbeid, als apostel dan nog die brief heb mogen schrijven, en niet dan ook zo dan van uw Heilige Geest geïnspireerd heb, te zijn, deze troost dan het te tonen, dat God hier dan de kerk en dat God de volk op de aarde heeft, hoe zonder dan ook. En als wij dan zien dat er met alle beperkingen de beste zonde heeft te zijn, en dat het hier is dat er in de uitleving dan het grote massale meerpuig hebt voor andere koningen, welke dan hier voor de televisie zitten en kijken dan neergebogen hier naar wat hier die sterren dan hebben te presteren en wat hier dan in de mens zou kunnen gebeuren, heeft uw kerk hier dan de goede strijd te strijden en kunnen nergens bovenuit komen, maar het is dan wel zo smart, er komt tegen de Heer te zonder en ook zo, ja, in de grote zin, in de grote menigte de mensen, kinderen, wanneer het is dat de kerk is, maar dus dan verzaakt te worden, en dat de kerk een gebeten is, maar de bijkomst er niet meer bij heeft te wonen, en dat het is dat we hier dan misschien met tegenzin hebben te zitten, en dat wij in deze tijd van afval met moeite nog weer eten te krijgen zijn, en dat er geen honger is naar het woord van God. Ah, dan kunnen we denken dat dit weer dan, ja, wel zo is. En dat dan, ja, de stadions vol te wezen. En dat er niet meer iemand op de straat te wezen. Wanneer deze idolen, deze afgoderij, dan zoveel en menigte over de hele wereld gevonden te worden. Oh, we kunnen daar dan nog niet boven komen. Wanneer het is dus naar ons eigen te kijken, maar het is om tekenen te hanteren. Ja, het heeft ons toch te smarten, het heeft ons toch te verdrieten. Ja, het is toch een pijnlijke zaak dat het is dat u eer geroofd is. En dat men geen zin hebt om de Heer te eren, te dienen, te prijzen, te loven. En u als koning te erkennen, o gezegende zaligmaker Jezus Christus, in welke de volkomen verlossing is. En ook zo die vreugde is. En als het dan, ja, dat dan mag zijn. En dat we dan samenkomen en, ja, zitten we hier maar stil. Juist dan is dat hier in het hart als het ware te komen en de zorgen te wezen. Wanneer we hier dan als het ware dus dan met dat lijden wil bekend te zijn. Wanneer het is mij opgenomen waren en overspannen zijn. Of hier dan een burn-out hebben. Of hier dan in alle andere dingen dan de zorg kennen. Dat het dan toch nog dat is het beste om bij u te komen. Aan de voetbank uw voeten, bij de God des aanroepen, zet de menigvuldige ontfermen, die Jezus Christus dan de uitkomst geeft, Heer, niet alleen om de ondersteuning aan een zwak lichaam te geven, of hier een operatie te doen slagen, en hier dan weer naar huis te brengen, maar ook dan, ja, in alle opzichten dan, dat die God te wezen die door de bestuur van uw goedheid. De maatschappij heeft en niet de dingen te regeren per enkelingen. Dat we ook zijn als we opgenomen zijn. Ja, in de verzorging. Of ook wat wij, ja, ook zo met alle noten die wij bij het sterven van de vader gekregen hebben. Zulke jonge mensen. Dan ook niet meer weten hoe het goed. Nou, achter zei de mensen, we dan hebben in te spannen om jonge mensen te helpen. Dat mag goed wezen, maar het is dan dat we hier aan de grote getafel moeten komen. En u herkennen en dankzeggen dat we niet weggenomen zijn, maar dat gij toch ook die vermitteren en dan hebt willen beschikken, zoals dat in het woord van God in de Bijbel, ja, in de schrift hier van u gesproken is en in de kerk mag worden gehoord. De stem van u, die grootste meester, welke macht er is om te verlossen, welke zetel het ook is. Met al onze noden mag die dan zich voegen voor uw aangezicht. En dat kan het verborgen zijn. En wanneer daar in de stilte dan ons hart eruit te storten. En niet dan ons eenzaamheid te voelen. En niet dan op uw adem te kruipen. En niet dan vragen, o God, wilt u toch die armen over ons uitbreiden. Heer, genade en in ontferming, zoals gij het al gedaan hebt in verleden tijden, dat het ook is dat wij het bij u nu doen in deze tijden, maar het is dat hier aan het einde van deze beurt gekomen zijn, nog dan steeds de verlossing dan gepredikt mag worden en van u aangeboden is. Dat zijn twee dingen, heren. Dat wij in die diepte zijn van onze ellende. En dat gij boven de klote aarde zit op uw troon. En dat dit nu past, heren, bij elkaar. Dat dit nu dan van u gezegd is en geboden is. Om hier dat te zien dat gij de brug hebt geslagen. Dat in uw zoon Jezus Christus staat voor die ellende. Voor zulke noodruftige. Voor zulke hulpbehoevende. En voor zulke rouwende. Maar ook dan ook wel. Dan ook de vreugde bereikt. Dat heb gij nog gedaan bij die ouders die. Ja, een klein kindje geboren zien. Wat hebt gij daar gedaan, waar het is gij uit die paardensnood heeft willen verlossen? Dat is, meneer, dat geroep, dat geschreeuw, tot de oren van u gekomen is. Dan hebt gij daarin de lof willen bereiden, uit de mond der zuigelingen en uit de kleine kindertjes. Die gij, ja, ons als ouders gegeven hebt in de gebeten of nog te worden opgedragen. En die het eigenlijk zo wel bekend te zijn. Wanneer het is dat gij de naam tot afroepen bij de doop. Dat is dat gij dan die naam van u erop komt te schrijven. Om je dan te zeggen, zij voor de pijnen. Laat de kinderkens tot mij komen. En niet voor die wereld. En zoals wij dat nou van week tot week niet aan zien, waar het gaat over die kampioenen, maar als het dan gaat over die kampioenen, welke dan de strijd te voeren, leven en dood, die de kroon behalen, welke in de loopbaan lopen van u, Heer Jezus Christus, op leven en dood. Buiten staan, op en binnenkomen, ja, op leven en dood, gij hebt gezegd, komt. En u roept van de hemel, kom tot mij, kom herwaarts tot mij. Gij roept van de hemel door het woord der waarheid dat we onze zielen ze buiten uitdragen. Dat we ingaan door die enge poort, dat we ons voegen bij de vrome, dat we zijn onder het woord. En dat wij onder het bestuur en de regering van u hebben te leven, dat het een goede uitkomst is. Maar het andere, dat eindigt in het eeuwige bederf. Dat woord wanneer het is dat de afgrond open gaat. Dat gaat in die rokende wolken van deze zwavelhoutende poel van vuur. Ach, dat u dan toch dan ons de bekering dan voor ogen stelt hoe dat nou heeft te wezen, hoe dat nou heeft te zijn, dat er vreugde is in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En dan hoeft de jongen zich niet eenzaam te voelen. Als hij de dingen van de peer niet heeft te genieten en ook niet die telefoon op zak heeft, dan hoeft hij daar niet bang voor te zijn, hoeft hij dat niet erg te vinden, hoeft hij niet zich buitengesloten te vinden, want de vrezen Gods, die krijgt van God de vreugde dat kinderen, jonge mensen, oude mensen het pad van Christus mochten gaan. En die smalle weg mochten betreden, en waarin dat is maat van mensen hem niet meer hoeft te teren. Wanneer is het bij de gunst van God te krijgen, in plaats van die van mensen en van de massa, het zij een kerk of het zij een wereld, maar dat het is dat zij, ja, tot die kinderen Gods behoren, dat arme volk. Godsvolk. En degene die hier dan, ja, u aankleven in de vrezen des Heren, en welke hongeren en dorsten naar u te leven, de God, om u te mogen kennen in die vrezen en in die vreugde. En dan liever, met het volk van Gods maatheid, zal wijten, tel dat zij, ja, met al die horden, op de breedte weg naar het eeuwige verderf wandelen, of redden eigenlijk, zich haast eigenlijk, want het is daar, ja, het roept eigenlijk dan, ten verderven, terwijl dat hij nog roept tot de mens, en dat hij dat geroep van die uitentere aan de troon der genade nog het te horen. Het geroep naar de duivel, of het geroep naar God, ach, dat u dat toch zo, en dat u toch nog nederkwam tot u, en dat nog troost dan, ja, als het jaken met de familie, en welke hier vrouw zijn. En dat u troost de man die dat zijn moeder heeft moeten begraven met anderen. En dat u troost waar geen troost meer is. En dat u troost wanneer het is behulpeloos te neer liggen, wanneer we sterven gaan. Dat gij troost degene die zich is hebben te lijden. En dat het is en dat de mens dan in zijn narigheid en in zijn benauwdheid en met angst ter hel bezet en van u getroost werd. Zeg het dan, doet daar nog uw woorden, gedenkt en ons nog in samenkomen, en wilt u dan niet aan uw zegen nog gebeden, desondanks als die kwaad die zondig zijn, en welke alles bedorven hebben en overal, ja, in verstrik zitten, en niet dan zo met vele moeite en de eigen schuld moeten geven, want wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En tegelijkertijd zich verwonderen dat het nog niet erg is dat u ons niet heeft verstoten. En wel dat het een gevoel kan geven, zoals de rechter hier dan zit, en dat hier te verdrukken heeft te zijn. En niet dan zegt de Heer, waarom verstoot ge mij? Waarom ga ik het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zendt Heer u dicht en die waarheid neer tot die ons getijden en leidt het uit de berg uw heiligheid en tot uw bodem. Dat is de beet aan zingende komen, dat is de raak op tot Gods altaren, tot God mijn God de bron van vreugd. En dat krijgt de voorsmaak van het eeuwige leven, de zaligheid, dat gij gezegd heeft, zie, ik maak alle dingen nieuw, geen bond ter ere, en dat het zo wezen wordt, wanneer komt toch het einde daarvan, dat al die dingen die geen einde kennen in boosheid en zondigheid en verkeerdheid, een eind te vinden in u, en wanneer gij dan die wereld aan het einde te brengen. En dat gij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat gij zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wat hij dan eigenlijk de ogen kreeg om te zien, ons niet verwonderlijk is. Zo verdorven, zo kwaad, zo onrein en zo boos, zo onverschillig en zo hatelijk, zo in twist, zo in nijdigheid. En zo tegen u en tegen de naaste in vijandskap hebben te leven. Geen wonder dat u dat dat gaat doen. Alle dingen nieuw. Wat een blijdschap. Ja, een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Een nieuw leven. Een nieuwe kennis van dat leven. In het ongeoorde, uit hetgeen wat we niet kunnen zien en aanschouwen. Heb gij weggedacht voor degene die u vrezen? Mag daar dan het tot wijs ons de richting aan geven? En wilt u de geest Gods eraan paren om niet dan zo desondanks ons en desondanks alles wat er op de wereld is en welke toestand dat we hebben te wezen het oog op u krijgen? Op Jezus Christus en op u, o lieve Vader, in al uw zorg en goedheid. En op u, o God, Heilige Geest, welke hier dan het verstand verlicht en het hart hebt openen, en hier dan ook zo ons de weg wijst, ja, die in Christus Jezus is, in godzaligheid en in leven, in deugd en in gehoorzaamheid, en de christelijke deugd, voor ondeugende mensen, dat ook zo dan, jou ook nu begoord wordt, uw stem dan weer, en dat om de Heer Jezus Christus willen uit genade. Amen. Psalm 12. Het zesde en het zevende vers. Des Heere woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. Nooit is het schuim van zilver zo geweken, schoon in de kroes gelouterd zevenmaal. En het zevende, gij zult uw volk in bange tegenspoed doet. Ga, o Heere, bewaren door uw kracht. Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden voor dit verdraaid en wrevelig geslacht. Het zesde en het zevende vers van Psalm 12.
Leer de vorige keer dat we de prediking moeten staken bij het eerste punt wat behandeld is, handelend over het de belofte Gods. En als u daar nog in herinnering, dan kunnen we zien dat er aan de hand van het woord dus het vader gezegd heeft dat dit grote beloften zijn. En dat wij hier in de vertaling hebben te vinden dat het dierbare beloften zijn, dan kun je zeggen dat voor ons dan hier dan iets is wat hartelijk hier zou moeten omhelst worden. En dat het hier zou wezen dat wij boven alle dingen als vaders dan op die belofte hebben te zien, dat ik ons verblijden, omdat zij uit de mond des Heer heeft te komen en dat ze daarom ook voor ons dan dierbaar zijn, dat ook gepast hebben te wezen in het leven, in welke situatie dat we ook zijn. En eigenlijk staat er dan in het grondwoord, dus, hey, daar staat er dat het kostbaar is, dat weet dat er boven alle waarde te wezen, het woord van God, de beloften is de Gods, die dus dan in de schrift dus dan verhaald hebben te worden en van ons is gehoord. En dat wij dan kunnen denken dat de mens in zijn situatie hier dan ook zo wat aan zou kunnen hebben. En welk hier dan ook elk woord dan als het ware dus dan zou kostbaar achter hetgeen wat daar gezegd is. Dan hebben wij daar in dat eerste punt, hebben wij al wel heel veel van die beloften gezegd hebben, maar... Het is dus dan ook eigenlijk dan dat er van die beloften dus dan eigenlijk de middelen zijn, de middelen, de beloften van God zijn, de middelen. Ik lees bij het woordje op dat, hè, het woordje op dat, dat wil dus zeggen, dus daar is een gevolg van, waar het een middel van heeft te wezen, dat wij kunnen zeggen dat er dat op dat dus dan eigenlijk dat zijn middelen om de mededeling van de natuur, de goddelijke natuur, hier in het leven van zijn kinderen mede te delen. Dus dat betekent belofte zijn. Dus middelen om dus dan dat wat er dus dan gezegd is van God, middelen om hier dus dan die goddelijke natuur deelachtig te worden. Daar staakt het eigenlijk dan, de goddelijke natuur. Dat is iets waar we daar moeite mee hebben om te denken. Dat is ook iets wat er ook gezegd is. Wat moeten wij bij die goddelijke natuur dan denken, zeker in ons verduisterde bestand. Nou ja, als er dan iets dan gezegd zou moeten worden, dan moet het dan van de Heer dus dan zelf komen. En dat is dan in het woord, en dat is dat dus in uitlegging van het woord, die het dan ook in deze bitter die daartoe gegeven zijn, begeerenswaardig zou ik kunnen zeggen. Dus God heeft zelf als het ware dus dan, die heeft zelf het plan gehad, om hier dus dat aan de mens te geven, voordat er even te veren te paarden en dat de mens gevallen is. Dat is het eeuwige voordeel van God. Dat hij zichzelf dus dan wil geven en dat hij dus dan de mededeling wil geven van de goddelijke natuur die hij hij kent zichzelf en hij weet wie hij is en hij kan doorgronden. Hij weet ook van onze onwetendheid en hij deelt het dan mee wat wij niet kunnen weten. Dat levert ook hele vragen op. Wat is dat dan toch, die goddelijke natuur? En God heeft dan zelf dus dan het plan gemaakt om dus dan zichzelf te laten kennen en hier dus dan weer herstelling te geven aan deze gevallen natuur en deze natuur, die aardse natuur, die niet alles kan denken, te bezetten dus met de goddelijke natuur. Want anders kan je dan zeggen, hoe wordt die dan nu medegedeeld, die natuur? Dat is iets waar je eigenlijk helemaal niet in kan komen. Nou ja, dan is er het plan, dus dan in de intijden voor de van zegt de apostel dus dan dat het voor de goddelijke krachten te wezen, dat zulke dingen hebben te gebeuren, dat betekent dus dan niet in eigen kracht, maar door de goddelijke kracht. En dan komt de eenvoud eigenlijk van het woord des Heeren weer naar voren dat hij gezegd heeft dat hij zijn zoon gezond heeft. Daar gaat God dus eigenlijk dan... De natuur die hij mededeelt, die laat hij zichtbaar zijn in het zenden van de Zoon Gods. In de eerste plaats zou staan dat wij dus de Zoon van God zien, die het uitgedrukte beeld zijn en zelfstandig is. Daar komt dus dan dat, de mededeling van het uitgedrukte beeld, van het zelfstandig zijn, van de persoon van de zaligmaker Jezus Christus, die dan mens geworden is, dat hij dus dan die menselijke natuur heeft aan te nemen, en dat hij ook van de goddelijke natuur is, het uitgedrukte beeld zijn de zelfstandigheid. Dus dan staat er zo dat God dus dan al zo die heeft God te weerd gehad dat hij zijn enige geboren zo gegeven heeft, omdat het iedereen die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebt, dan zit er eigenlijk al iets van die mededeling in. Hè? Dus God geeft zichzelf in de eerste plaats,
en de ongenaakbare, en die ontastelijk is, en die geestelijk is, en die we niet kunnen vatten, en dan komt hij met zijn zoon, en die tastelijk is, en die vleesgeworden is, en dan komt die goddelijke natuur zichtbaar te wezen in Jezus Christus, die God en mens is, en dan geeft hij tegelijkertijd het geloof waarin de mededeling is. En ik krijg dan drie eigenlijk dan al, hè, door te zeggen, kijk eens, dan is de grote verborgenheden, welke apostel is waar, dus dan dichtbij brengt, niet omdat hij zo wijs hoeft te wezen, maar dat is dan, je zegt, kijk, dan krijgt de mens het leven weer in zich, het goddelijke leven. En dus, het godsleven komt naar buiten, en dat leven dat in hem is, en dat leven komt naar buiten in de zoon, en die de weg, de waarde en het leven is. En ik geef het leven, deelt het leven mee in de zoon, en door het geloof in de zoon Gods. Dus de mededeling van de goddelijke natuur, dus eventjes terughouden, hè, want dat, als de mensen staan hier met eerbied over heeft te spreken, dan kun je wel denken dat je dan maar niet eventjes gaat zeggen wat die goddelijke natuur er te wezen, maar in alle voorzichtigheid om te zeggen dat God dus staat tot de mens heeft te komen, en Christus Jezus, en ik zie dan de mens worden van hem, en ik kan dan het geloof in uw hart kijken, krijgen, welke je zetelt dan in het hart, hè, wat door de Heilige Geest gewerkt is, dan moet het dus dan wezen dat het godsleven in uw hart en in uw leven is. Dus dan kan het, als u dan door die beperkingen zwaarder van binnen iets naar gedacht worden, wat u eerst niet wist, wat u eerst niet kent, wat u toen niet geweten hebt, dat het nou is dat u dan in uw hart en het leven van God in uw leven gevoelt, waar u dan misschien niet de woorden gebruikt om hier dan te zeggen, nou, zo en zo zit het in elkaar, maar dat je het dan in je leven hebt te voelen, dat God dus dan in je leven werkt. Waarin de vorige predikatie dus vaders dan duidelijk heeft te wezen dat God dus dan jou ook tot u gekomen is en dat hij in het hart en het leven dus dan van u werkt en dat hij woning maakt in uw hart. En dat kan u toch zeggen en dat kun u niet zeggen dat u ergens vreemd van bent als het over God gaat. Al heb je dan niet te denken, nou ja, zo is die goddelijke natuur, want dat kan ik ook niet, dat kan eigenlijk niemand, daar kom je nooit meer klaar om in te denken wat het allemaal zou wezen. Maar als ik dan hier te staan zeg, kijk eens dan, er zijn wakens en er zijn kentekenen en er is dus dan iets te merken en er is iets te geloven en er is iets te bevinden, dan kun je dus te zeggen dat als er iets medegedeeld te worden, dat je dus dan eigenlijk dan dat krijgt van God en dat je dus dan dat ook beleeft van God en dat je er iets van kent van God, al is het dan maar ietsje. Want de apostel, weet je nog, dat we toen gezegd hebben, een keer herhaald, geloof dat vorige keer was, dat het maar ten dele kent, hè. Wij kennen het maar ten dele. En wij zijn, als iemand die een spiegel door de spiegel in het duister reet hebt te kijken, dat betekent eigenlijk dat je weet meer niet dan dat je wel weet. Maar je weet wel iets wat genoeg is voor de zaligheid. Want dat heb je dus dan van God gekregen. Hè, dat ietsje van God, hè, dat is al genoeg, want dan hebt u het van God gekregen. Nou ja, en dan heb ik twee, en dat is dus dan de Vader zelf, die dus dan de bron van leven is, waaruit deze uitvloeiing van leven en dus wordt medegedeeld te sparen, en dat door de Zoon heen. De mededeling van dat leven, dat gaat door de Zoon heen, en welke door het geloof in Jezus Christus dan uw zaligmaker is. Maar dan noemt de apostel in zijn inleiding op deze tekst woorden eigenlijk dan ook nog een tweede. Dan zegt hij, dat is de godzaligheid. De godzaligheid. En als ik daar aan de godzaligheid heb te denken, dan denk je, nou, dat is ook niet bij de mensen, hè. Die is niet vruchtbaar. Die is echt niet dat hij godzalig op de veert gezet heeft, ook al leeft hij bij de deugden, bij fatsoen. Dat is nog een mooie uitspraak bij Spurgeon. Dat hij gezegd heeft, hij zegt van het verzoen maken wij de wet. Het verzoen is onze wet geworden. En van de mode, de mode in deze tijd, dat is onze God. In één keer zie ik dat onze vader weer voor de mode waarschuwde dan voor televisie. Maar toen was die televisie er niet, maar die mode is er altijd wel geweest. Nou ja, en dan is dat het beeld van de wereld. Dan is dat het beeld van de wereld. Of het is het beeld van God. En weet je wat dan het beeld is van de Heilige Geest in het leven? Dat is innerlijk bij de vrezen des Heren te vinden. En dat is uiterlijk is dat te vinden in godzaligheid. Nou, en ik kan nooit godzaligheid vinden als er geen godsgeest is.
Dus eigenlijk dan die vrees des Heren wordt door de Heilige Geest gewerkt.
De godzaligheid wordt ook door de Heilige Geest gewerkt. Dus de mededeling van de goddelijke natuur bestaat niet dus dan dat hij in zichzelf dus bewogen is en dat hij Christus tot verlossing gegeven heeft en dat de Heilige Geest heeft gegeven om u dus dan deelachtig te maken God als uw deel en eeuwig goed. En Christus tot uw zaligheid. Dus dat gebeurt door de Heilige Geest. Dus hij deelt dus dan zijn geest mede aan u. Die hier dan in je hart in het leven de vrezen des Heren werkt. Het ware geloof werkt. En de liefde werkt. En hier dus dan ook dus dan de godzaligheid werkt. Omdat het de geest der heiligmaking is. Dus je kunt niet nooit denken als je dit ziet, hè, dat wereld en kerk dus dan samengaat. En je kunt niet zeggen dat de godloos leven dus samengaat met een godvrezend leven. En je kunt niet zeggen dat we hier dus op de zondag dan wel kerkelijk zijn en dat wij door de week niet kerkelijk zijn. Dat gaat niet samen, dat gaat niet. Er is geen oneffenheid in. Dat is dan vlak uit het beginsel en in zijn vrucht. Hè, terwijl dat het beginsel er is, dan moet dat ook zijn vrucht hebben. De vrucht, dat is dus dan het godzalige leven. En als ik dan zeg van de Heilige Geest, dus dat hij werkt, dan is dat de geest der heiligmaking. Godzaligheid en heiligmaking en zijn in die is horizontaal aan elkaar gelijk. En het komt van God, dat is het verticalisme. Dat betekent het komt van boven, het komt niet uit de mens. Het is niet bij ons de vrucht, maar het is zijn vrucht. Godzaligheid. Nou, de basis van deze uitspraken, dat is heel belangrijk die het daar is. Dus je kunt er heel veel over filosoferen, je kunt er heel veel over theologiseren. Dus daar kun je heel veel woorden voor gebruiken. Als je maar goed genoeg verstand hebt, dan kun je lessen volgen, kun je op de academie zitten, dan kun je daar filosofische beschouwingen in hebben en dogmatische redenen in vinden. Maar het komt hier dus dan eigenlijk dus dan zo terecht. Dus dan, wat u goed moet onthouden, de basis van dit is de kennis van God. Dat is de basis. Wat heb je daarvan als je daar allemaal zoveel mooie dingen zou kunnen zeggen en je hebt God niet? God is de basis van die kennis, dat is de zaligmakende kennis van God en die het eeuwige leven is. En Christus Jezus, de kennis van Christus, staat hier ook net nog zo. Oh ja, in het tweede vers, genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God. De kennis van God en van Jezus Christus, onze Heere. Zie je wel, dus de basis dus dan, zoals hij dan in Johannes 17 dan zegt, dat dit het eeuwige leven is, dat ze u kennen, de enige verachtige God en Jezus Christus dus dan, dat in zijn personeel onderscheiden, niet in zijn godheid, maar in personeel onderscheiden. De eerste is dus de Vader en de andere, dat is dus de Zoon, dat is Jezus Christus. Die kennis en die kennis van God, de Heilige Geest, is de basis van onze heiligmaking, rechtvaardigmaking, van onze levendmaking, van onze wedergeboorte, van onze vernieuwing. Dat is Hij de basis van, dat is God die dat alles werkt. We zien dan het tweede gedeelte, de eerste gedachte, door welke ons de grootste dierbare belofte geschonken zijn. Opdat gij door dezelfde, dat ziet op die belofte, de goddelijke natuur deelachtig zijn. Dus de beloften zijn kostbaar, dierbaar, zijn middelen om dus de goddelijke natuur deelachtig te worden. We lezen de tekstwoorden nog weer, het vierde vers.
door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn. Opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheden. Begeerlijkheid. We willen daarbij eerst stilstaan in de eerste gedachte, de indruk, het indrukken van Gods beeld, of indrukken krijgen van Gods beeld. Liever het laatste, de indrukken die we van Gods beeld krijgen, want we weten niets. En in de tweede plaats de afdruk van het beeld Gods in onze levens. En in de derde de verwisseling van het van beeld, verwisseling van beeld. Die verwisseling, daar kunnen wij in het laatste deel vinden, nadat gij ontvloden zijt. Dus eerst is het dus anders, hebben wij niet dat godsbeeld meer in ons, dus dat is nadat wij ontvloden zijt. Het verderf dat in de wereld is, dus wereld en verderf, dat hoort dicht bij elkaar. Je vriend van de wereld is dus een vijand van God, die de wereld lief heeft en het zijne begeerlijkheid heeft, die komt in het eeuwige verderf, dat is niet een kind van God. De liefde, lieveling van de wereld is niet een kind van God. Die draagt niet zijn beeld, daar zijn we van ontvloden. Dat was eerst wel, maar nu niet meer. Afdruk, dan kunnen we zien dat het beeld, van, het beeld is afgedrukt in de mens die de Heer heeft te vrezen. Net zo goed als dat er in de geldstuk een hoofd staat, een koning staat, dat is afgedrukt. Dus waar het is de koning zelf niet, maar het is afgedrukt in de munt. Dan kun je zeggen dat is de afdruk van het beeld van God in het leven van ons kind. En de indrukken die we krijgen, dat is in de eerste gedachte waarin we het mededelen van de goddelijke natuur. Wanneer het is dat we hier te weten, dan kun je zeggen, u hebt toch geluisterd. Want wanneer u dan hier in de kerk hebt gezit en u zit onder het woord des Heren, dan luistert u. En dan luistert u naar de bekendmaking zoals de Heer dus dan gezegd heeft dat hij is. En dat hij zo van ons dan weet, dat blijkt dan ook dat hij ons wil bekendmaken hetgeen wat hij is. Dus eigenlijk is er dan een soort kennismaking. En wanneer u dan meer mensen in de kerk hebt gezeten, welke nog nooit gezeten hebben, dan kijk je allemaal. En dan zou je het maar dus dan duidelijk kunnen zeggen dat er een kennismaking hebt te wezen waarin deze voorstelling hebt te zijn. Er is niemand, iemand in de kerk die nog nooit iemand gezien heeft en die maakt het maar dus dan de kennis mee. En als wij hier dus dan men nooit in de kerk gezeten hebben en dat wij in de wereld hebben geleefd en in die begeerlijkheid dat dan onze weg hebben te vinden, dan kun je zeggen dan is er zeker ook een kennismaking van God. En je bent onbekend met het woord van God en de prediking van het woord van God en het huis van God. En je bent als het maar dus dan in die peer, als het maar dus dan vreemd van God, zoals wij door de diepe val, we weten het weten, dat wij God niet hebben te kennen. En dat het is dat hij dus in bekende te maken heeft, de hoedanigheid van zijn goddelijke natuur, welke hierbij kentekenen en eigenschappen dus dan te ervaren is. Want hij is niet te vatten, hij is niet te kennen, hij is niet zo te denken zoals wij dat kunnen denken. Omdat God een geest heeft te wezen, dat hij onmededeelbaar is in hetgeen wat hij zelf heeft te wezen. Kinderen, dat weet je wel. Als je op de kadrisatie is, je gaat in het eerste hoofdstuk, dan weer in het eerst met de Heilige Schrift. En dan wordt er dus dan in de woorden van God bekendgemaakt wie God heeft te wezen. En dan kun je dan zien dat er van die moeilijke woorden geschreven staan. En dat er dus dan een onmededeelbaarheid is van God. En dat je kan zeggen dat er een mededeling is van God, maar die in zichzelf dus dan ook weer onmededeelbaar is, maar dat wij dus dan wel weten, dus dan als het over God gaat, dat wij iets van God kunnen weten uit hetgeen wat wij dus dan uit de kenbron van het woord de Heilige Schrift te weten waar God zich voorstelt en kennis maakt met de mens die hem niet kent. Nou ja, en dan is het maar dus dan, als je dan nooit van God hebt gehoord, dan sta je het maar dus dan te kijken. En wanneer het is dat je de kijker te vrezen, de schrift heeft openbaar te worden. Nou ja, ja, u weet wel dat het is dat hij de Vader te zijn, dat hij de Zoon te vezen, en dat hij de Heilige Geest is te zijn. En hij is maar dus tegelijkertijd iets te denken, wat hij dus dan ondenkbaar heeft te wezen. Wanneer hij is Vader als Zoon bekend te wezen, dat hij als Verlosser heeft te wezen, dan kun je zeggen, ik denk er wat bij. Nou, dan ga ik
Dan ga ik er een indruk krijgen, een kleine indruk van krijgen. Hij is Vader, Hij is Zoon en Hij is Heilige Geest. En ik denk erover na en ik zie dus dan mijn eigen onwetendheid. En ik kan eigenlijk dat me niet voorstellen dat er God drie enig is. En dat Hij Vader en Zoon en Heilige Geest één God is. En dat kan ik me eigenlijk dan niet zeggen. En dat Hij in de natuur ver boven ons te staan. Wanneer het is dat Hij God is en wij mensen zijn. Nou, daar kun je dan over denken. Dan gaat ook dan in de Peterschap dan zo dat we iemand probeert dus als het ware dus dan te denken wie God is te wijzen. Maar daar kun je dus dan ook wel in je vragen. Jonge mensen, het is met catechisatie ook wel zo. Als jij dan naar buiten toe, wanneer jij je werk doet, wanneer je op de school hebt te zitten, dan zegt dominee, ja, ik vind het zo moeilijk om iets van te zeggen, want ik weet het zelf ook niet. En dat allemaal moeilijke vragen te wezen. En welke je dus onder de mensen best zullen kunnen teven. Omdat er dus dan in de schaaf van Godskennis hebt te wezen. Dan zou het makkelijk kunnen zijn dat iemand aan u vraagt wie is God dan. En wat voor natuur en wat voor werken. En waar kun je dat dan eigenlijk aan weten. Nou ja, dan gaan we eerst naar de Bijbel naartoe. Dan gaan we eerst naar de Bijbel toe. Dan raak. En niet naar mensen, en ga ik niet naar mensen, maar dan kom ik tot de mens, als mens tot God, en zeg, Heere, en wilt u uw eigen taal openbaren, en zoals gij het in de schrift hebt willen zeggen, en op geen andere wijze. En dan zegt de Heer dus dan iets van zichzelf, en wat hier dus dan genoemd kan worden bij de eigenschappen of bij de deugden en bij de heerlijkheid van God en van God zijn majesteit heerlijkheid in het scheppingswerk en in hetgeen wat hij in de schrift heeft getoond en in het leven de mensen waar hij uitgericht in het werk wat hij heeft gedaan. Zo kunnen wij dan ook wel denken dat God goede dieren is. Maar als dan die kerk dus dan zegt het lof aan die goede tierenheid te geven, dat die goede tierenheid tot bekering getijd heeft, en dat hij dus dan, ja, dat hij dan altijd nieuwe te pezen en zijn gunst maar in het leven hebt, dan komt dat dichterbij. Dan is dat niet statisch, dan kun je niet zeggen, het is voorwerpelijk, het staat in de Bijbel, maar dan kun je God ook genieten, dan kun je God in het leven ook echt kennen, dan kun je Gods verborgen omgang vinden, dan kun je met God spreken, dat is anders dan dat je zegt, ik weet iets van God, dat Hij dus dan goede tieren is, barmhartig is, genadig is, heel bekende woorden, die u steeds opluistert, die vertrouwd zijn, wanneer dus dan in de kerken te zitten, dan zeg ik, kijk eens dan, dat denk ik mee, en dan vraag ik mee, of ik bid dan mee, en ik bid dan tot God die genadig hebt te wezen, die rechtvaardig is, die wijs is, die verstandig is, die machtig is, die almachtig is, en op die manier probeer ik dus dan bepaalde woorden te gebruiken, ja, waarom doe ik dat dan eigenlijk? Omdat hij ook omdat ik daar indrukken van gekregen heeft. Waarom gebruik ik dan die woorden? Omdat ik die overneem uit de schrift. De schrift is daar een kenbron in. De schrift is daar mededeelzaam in. De schrift die heb hier. Die heeft invloed op uw leven. U valt ervoor. U zegt het na. U doet de belijdenis in. En u krijgt er misschien de indruk van. Dat u in uw hart en uw leven ook iets bij voelt. Dat God leeft. Dat God bestaat. Dat God is. En dat God jouw God is. Dat zijn allemaal dingen. Die je bij je eigen dan zou kunnen terugvinden. Hoewel dat je het zelf niet hebt geweten. Nooit hebt gezocht. Duidelijk of niet? Als je zo op de wereld trekt, ken je God toch niet? En heel je leven toch, dat tuig ik toch van, dat ik je rechtstreeks op de man op heb te vragen, wie God voor jou is, dan moet je toch proberen, met hulp van het catechisatieboek, of de opleiding, of wat je op school geleerd heeft, of wat je in de Bijbel vindt, of wat er in de catechisme staat, of in de geloofsleider is, je antwoord geven. Maar je komt gelijk eigenlijk dan in de nood wanneer je zegt, is hij jouw God? Tenminste, als ik dan zou kunnen weten wat mijn nood is. Want wanneer God het eeuwige leven te zijn, dan heb ik er alles mee te maken dat ik die God heb te kennen. En wil ik ooit behouden worden dat ik die God in mijn leven kent en Jezus Christus in mijn leven kent. Nou, dan heb ik daar de indruk van. Dus ik zeg nu eigenlijk al, ik belaster ik nog net eventjes mijn gedachten gevorderd, want je kunt wel denken. Maar waar heb je het over als je zo'n tekst hebt te preken? Maar als ik dan zeg, kijk eens, dan vroeger daar zei ze wel eens dat volk van God, dat het bij indrukken niet genoeg is, maar dat het afgedrukt moet worden in het leven. De indrukken van God, dat zijn nog niet afdrukken van God in het leven. Dat is nog niet afgestempeld in je hart. Dat als het ware, vroeger toen brandmerkten ze de slaven door die tot eigendom te maken van de Heer. En dat is de slavernijbeeld. Dat je dus dan het teken dus dan kreeg van de eigenaar die gebrandmerkt werd op je schouder. Nou, iets dergelijks gebeurt ook op een geestelijke wijze. De afdruk van God in het leven op de tafelen van een vlezen hart wordt daar ingedrukt, afgedrukt. Dat is onverliesbaar. Eigenlijk kun je dan zeggen dat iemand die het ware zaligmakende geloof heeft, die kan geen schipbreuk leiden. Het staat in zijn hart en in zijn leven en in zijn ziel ingedrukt. Maar eerst niet. Ja, afgedrukt. Je hebt geen studie gevolgd. Je hebt geen cursus gevolgd. En toch krijg jij die kennis. En toch weet jij van God veel meer als degene die met zijn verstand en met zijn wijsheid op de aarde. En dan wordt het waar dus dan dat de Heer gezegd heeft dat de wijze en de verstandigen verborgen hebben. Maar zijn kinderkens openbaar. Dat staat afgedrukt in hun ziel. Eerst kregen ze de indrukken van en dan krijgen ze daar de afdruk van. Nou ja, hoe dan? Nou ja, degene dus dan die zichzelf wil bekendmaken, die geeft zelf de schets daarin. Je hebt tegenwoordig de programma's, wij hadden nog een tekenbord, zou je zeggen, om hier onze vak en arbeid te leren. Dan moesten we tekenen zo'n groot bord waar A3's op komt. Maar als ik nou kijk, dus dan dat er een schets gegeven wordt, een schets gegeven dat die grote meester, de grote architect, en grote bestuurder van deze wereld, en die gaat hier een bestek maken, en die gaat een schets maken van het ondenkbare en van het onbevattelijke van God, en welke hier in het leven van een mens gaat werken, en die dat beeld Gods geheel kwijt is, die het niet meer weet. En door het woord van God, dan neemt hij de lijnen, en dan zet hij de lijnen in je hart, en dan brengt hij de tijd in het leven te werk van die dingen die je niet kan denken. En er is dat Godwerk, die krachtige werk toe om die lijn uit te zetten. Niet alleen in het woord God, maar ook in je hart om God te leren kennen. En dan begint het zeker mee dat je dus dan eerst dus dan niet kent. Nou, ik ben in tekenen geen kleintje geweest, maar natuurlijk ben ik daar ben ik zomaar een beginner in geweest. Maar ik heb eigenlijk dan toch eigenlijk mij een tijdje heb ik mij verdiept om met te tekenen. Nou gaat die hand, die gaat erg trillen en zo, en mijn schouder doet zeer. Dus daar komt nou niks meer van terecht en in mijn hoofd, dan kan ik het ook niet meer goed denken. Maar portretten heb ik gemaakt. Niet schilderij, maar pentekeningen. Nou ja, toen ik daar lijnen uitgezet, en zo moet het gezicht komen, en zo moet het eruit gezien. Het was eigenlijk in mijn gedachten, en er komt dus maar een beeld ervoor, en welke in die lijnen geuit te worden. En op laatste status waren, daar heb je nog wat gestuft en heb je nog wat het gom genomen en heb je nog wat veranderd erin en dan komt het, en dan zeg ik, kijk eens dan, ik zie een beeld. Nou ja, je kunt gelijk het in de vuilnisbak gooien. Wanneer je dus dan, als je dan denkt, dat is God. Maar goed, dan moet je nog oppassen, want die beelden zijn er niet zomaar voor niks hoor, die mensen die beelden maken. Zij vormen een beeld van God en maken een beeld die niet klopt. Het kan niet gedaan worden dat het een mens dan het gebeuren en daarom zei het dus dan dat God het zelf komt te doen in het hart. Hij geeft een beeld van wie hij is in zijn grootheid, macht en heerlijkheid. En zo onbevattelijk dan is dat u klein hebt worden en dat u zonder bent en dat u ziet dat u mismaakt bent en dat u met het beeld niet meer in overeenstemming bent omdat het beeld van God dus kwijt is. Kunt u het nog volgen? Wij hebben dus dan een beeld gehad in het paradijs van God. Onmiskenbaar. Dat stond in ons hart en in onze ziel geschreven. Het hele mensheid, daar heeft dus dat een geestelijkheid in geweest. Dat beeld bestond niet in dat vleeselijke, nee, niet uit dat stof waaruit die mens genomen is. Maar dat was ingedrukt in de ziel. Dat was niet in het lichamelijke, dat was niet in het tijdelijke of in dat tastelijke. Maar dat was in het geestelijke, dat beeld God. God is in dat geestelijke, met de aanblazing van Gods geest in het hart, is de ziel gaan leven en is dus dan dat mens, dat de aarde, dat aardse mens, dat is in beweging te brengen. Dat wordt bestuurd door de geest, dat wordt bestuurd door liefde, dat wordt bestuurd door het hart, dat wordt bestuurd met dingen die je dus dan niet tastelijk ziet. Niet tastelijk ziet. Nou ja, dan zei je, dan ben ik eruit. Nee, dan ben ik er net niet uit. Dan ben ik er net, je probeert er iets van te zeggen. De schets van hoe het vroeger geweest is in het paradijs. De schets daarvan hoe God het even werkt. En je krijgt dat een indruk van. En hoe krijg je het dan een indruk van? Nou, dan gaan we proberen het na te gaan. De God is majesteit, God is rechtvaardigheid. En nou krijgt u de indruk van zijn majesteit, van zijn heiligheid en van zijn heerlijkheid in uw hart en u zit het. U zit het. Nou ja, waarom zit het niet iedereen? Ja, het verbaast mij eigenlijk dat ik zelf ooit zitterde. Hoewel dat ik dan vroeger in mijn leven als jongen wel eens de indruk van gehad heb, maar het ging weer over. Ik heb Gods volk wel eens groot geacht in mijn jonge leven, maar het ging weer over. Ik heb wel eens benauwd geweest dat ik moest sterven, maar het ging weer over. Ik heb wel eens de hel voor ogen gezien en ik ging weer over. En ik kan als het ware dus dan denken dat ieder mens in zijn leven, 1, 2, 3 keer in zijn leven merkt dat God er is. Maar het is jammer dat het overgaat. Er zijn mensen, ieder mens zou kunnen zeggen dat God 1, 2, 3 keer spreekt voordat hij gaat sterven. Maar het is jammer dat het overgaat. Het kan zijn dat je in de kerk dus dan hele wonderlijke dingen hebt meegemaakt, maar het ging over, dat waren indrukken. God spreekt in elk mens, spreekt hij majesteitelijk, goddelijk, heerlijk. Iedereen kan het weten, jonge leven, kleine mens, iedereen weet het een keer, weet het wel tot 3 keer en jammer dat het dan overgaat. Dus dat is eigenlijk dus dan, u hebt er iets de indruk van gekregen. God straft de zonde, God is groot, God is in majesteit, God is heerlijk, God is rechtvaardig. En u zit het en u beeft ervan. Nou, de jonge mensen misschien nog wel het meest, want hoe ouder, hoe kouder. Kleine kinderen misschien wel het meest. Een meisje van 4 jaar dat niet slapen kan. Een jochie van 6 jaar Ja, benauwd naar zijn moeder vluchten. Die zegt, moeder, ik moet bekeerd worden. Een meisje van 9 of 14, die komt angst op de bed te liggen en ze baat in het vlees. Zij ziet dingen waarvan de ouders dan zeggen, kind, doe me kalm aan hoor, doe me kalm aan. Wees maar niet zo bang hoor. Ja, maar het is nacht, ik moet sterven. Nou, daar heb je dat. Daar heb je dat. Jongens van 16 jaar, is dat voor de eerste keer dat de kroeg gaat. Jongens van 18 jaar, als je voor het eerst naar de bioscoop gaat, dan krijg je daar de angst van en wil je wel vluchten, maar het gaat weer over. Jongens of meisjes dan, wanneer om het meisje uit de kerk gaat, wanneer het is dat je naar een kerk gaat waar je bedrogen wordt, dan klopt je hart, dan spreekt God. En het gaat weer over. En het gaat hopelijk niet voor altijd over. Je zit het ervan. Je voelt het in je geest als je vloekt. Als je spot. Als je lastert. Als je over een ander praat. Dat moet ik straks dus dan aan God vertellen. Dan heb je daar de indruk van. Ja, de mededeling van dat God heilig is en God rechtvaardig is. Je hebt geen studie gevolgd, maar jij krijgt van God les. Niemand ziet het, maar nou hoor je het. Ja, ik ben zo'n jongen. Ik ben zo'n meisje. En nou zit ik onder het woord mij te vervelen, te ergeren. Of aan andere dingen te denken. Aan voetbal. Nou, zo is dus dan eigenlijk dus dan de bevinding. U hebt hier nu bevinding van de majesteitelijkheid van God en van zijn natuur, dat hij rechtvaardig is en straft de zonde. En ook zo van zijn liefde. Van zijn genade. Van zijn barmhartigheid. Van zijn verlossing. Van Christus en van zijn zaligheid. Daarna bange tegenspoed of benauwdheid of angsten. Komt hij een keer bij moeder en zegt, Heere, de Heere is overgekomen in mijn leven. Hij heeft mijn tranen gedroogd. Hij heeft verlossing gezonden. En dan ziet u van de natuur van Gods liefde. Van Gods barmhartigheid. Van Gods goede tierenheid jegens u. Van Gods verdraagzaamheid jegens u. Dat u in al die tijden, die dagen, dat u onverschillig over de aarde liep, net als ieder mens. Van God bent aangeraakt om je knieën te buigen en hier genade te smeken. En dat u van God de genade gekregen hebt en van zijn liefde gekregen. Nou hebt u de indruk van zijn liefde en van zijn genade en van zijn barmhartigheid. Van zijn goedheid, van zijn zaligheid in uw leven gekregen. Onvergetelijk. U bent niet vergeten dat plekje waar u dan zo benauwd was. En u weet ook wel dat plekje... En waar je dan eigenlijk dan dat Heer je zo gekust hebt en getroost en zo bemind en zo geliefd en omhelst en zo genadig was. Dan krijgt u dat te zeggen, dat is bevinding. U krijgt bevinding van de natuur van God die goed is voor u. U krijgt de natuur, de bevinding van de goddelijke natuur in zijn werking en door zijn kracht. U krijgt te zien door wie u verlost bent, door Jezus Christus. Nou, daar geloofde je vroeger toch niet in. Die gekruisigde, dat was toch de spot waarmee je dreef. Dat was toch hetgene wat je toch negeerde en je oren voor toegestopt heeft. Daar had je toch nooit aan gedacht dat staan hem te beminnen. Maar dat hij dan u wel beminde en dat hij dan kwam in de weg van recht en gerechtigheid om u zalig te maken. En eens begint u over dat kruis te praten en eens begint u over dat bloed te praten. En dat heb u nooit eerder gedaan. Hoe kan dat dan? En daar geloofde je toch niet in? En nu wel.
dat is je medegedeeld. Je kunt het niet meer niet geloven. Je kunt het niet meer loochenen. Je kunt het niet meer tegenspreken. Je valt ervoor. Je bent ertoe overgepogen. Je gaat er je roem in krijgen. En de mensen kijken heel vreemd op. Die denken, nou, hoe kan dat nou?
Eerst was zij vijand, maar nu hebt u de proef van zijn liefde gekregen. Ja, u hebt een vinding van zijn liefde. Nou, ga nu eens vertellen, zeggen. Gaat u het nou eens vertellen wie het aan God is? Ja, dat kan ik niet. Maar u heeft toch wel gezegd liefde. Ja, dat is ook zo. God is liefde.
Nou ja, kunt u zeggen wat liefde is?
Nee, ook niet.
Nou, kunt u dan zeggen dat God liefde is? Jawel, dat kan ik wel zeggen. Maar hebben jullie dan de ervaring en kunt u het dan uitbeelden? Kunt u het dan zeggen? Kunt u het uitmeten? Kunt u het dan zomaar eventjes op tafel leggen? Nou ja, dan kom je in de oneindigheid terecht. En God is oneindig. En oneindigheid kan niet medegedeeld worden. En God is eeuwig, dat kan niet medegedeeld worden. God is... Maar als die nou mij lief hebt en mij dat kent, en ik kent dat ook in China iemand, en ik kent ook in Afrika iemand, kan het toch niet? Ja, het kan wel, omdat het onmededeelbaar is. Misschien denkt u er wel, weet God nou echt alles van iedereen? Weet nou echt alles van mijn noden, van mijn gedachten, van mijn pijnen, van mijn moeite, van mijn oud zijn, van mijn jong zijn. Weet God dat nou echt en dan van al die mensen die in de kerk zitten en al die mensen die buiten de kerk zitten en die gestorven zijn, die al die geslachten ervoor. Kan God dat nou allemaal weten? Dat kan toch niet? En ziet hij dat nou allemaal? Geloof je daar nou eigenlijk dan in? Dat is toch niet mogelijk? Dat is niet rationeel? Dat is toch niet uitlegbaar? Maar daar kun je toch niet bij. Ik leef bij wat ik zie. Nou ja, dan ga je gewoon met een tastelijke wereld om. Nou, dus de tweede gedachte. Maar je moet dan eigenlijk dan nodig die liefde, hij drukt ze af. Je kunt het niet bevatten. Je kunt het niet begrijpen. Je kunt het niet afmeten, maar hij drukt het in je af. De godsliefde. Hij drukt het in je hart. Hij stempelt je ziel. Hij deelt het mee. Staat er ingeschreven. Het is er ingetekend. Het is er ingekermd. Net zoals de geboden dus staan van God, als waar op die stenen geschreven staat met een onuitwisbaar schrift, Gods geboden, zo wordt de liefde erin getekend en uitgestort. Daar wordt het beeld van God ingegraveerd. Vader, Zoon en Heilige Geest. Psalm 105, vers 2. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt des hoogst en hoogste vreugde psalmen. Beroemt u in zijn heilige naam, dat wie hem zoeken u tezamen uit verenen tot zijn eer en zich verblijden in de Heere. 105 vers 2.
Ja, maar nog proberen kort te doen, geliefd. Denk we zien dat er in het woord kennis een straat dus dan iets heeft te kopen, klaar dus wij weer kennis van God hebben te krijgen. En ik denk eigenlijk dan weer aan het catechisatieboeken dat het beeld van God bestond in kennis, in gerechtigheid en in heiligheid. Dus dan komt dat woord kennis, dan komt in het gedeelte naar voren. Daardoor weten wij wie God is en dan hebben we gelijk iets van de natuur van God in het leven te kennen. Want je moet daar dus dan geen misvattingen hebben. Je ziet hier wel dat deze misvattingen ons leiden van God af of eigenlijk in de strik van de dwaling brengen. Welke hier dus dan overvloedig is als wij bij het eigen dicht moeten doen. Dus dat komt dus dan door woord en door geest komt het in ons. Dat zijn de twee dingen die je nooit moet loslaten. Je weet het door het woord en je weet het door Gods geest. Dat is dus dan die twee waardoor wij deze zaligmakende kennis van God in ons leven te krijgen. En dan als hij dan dus daar zegt, kijk, dat is kennis, gerechtigheid en heiligheid, dan vinden wij dat. En ik voeg daarbij, en ik zei net dat het op een geestelijke wijze gebeurt. God is een geest, en wij begrijpen hem niet. En dat als het onsterfelijke genoemd heeft te worden, als u sterven gaat, dan bent u, is uw lichaam is gestorven, maar uw ziel is daar niet gestorven. Dus wij kunnen dus daar in de ziel dus daar afgetekend vinden hetgeen wat er aan eeuwig leven is en wat er aan eeuwige dood zal wezen. Dus dat betekent voorbestaan, dus dan de pre-existentie van de mensen, maar dus is een voorbestaan van God verordineerd. Dat is dus wat hier in zijn geestelijke zin heeft te gebeuren, wat hier dus dan in heiligheid, in gerechtigheid, rechtvaardigheid en ook in kennis zichtbaar gemaakt wordt onder de mensen. En dan zegt het tegelijkertijd dus dan wat het niet is. Nou ja, maar heel even kort dan dus dan, het is dus dan niet een de mens die de goddelijke natuur deelachtig wordt gemaakt, dus met kennis, gerechtigheid en heiligheid, dat maakt hem geen God. Dat maakt hem geen God. Dus mededeling van de goddelijke natuur maakt dus dan de mens geen goden, geen God. Nou ja, je bent er genoeg voor opgevoed om te zeggen van ja, nou ja, dat hoef ik eigenlijk niet te denken, dat wist ik al eigenlijk wel. En, maar als jullie dan in je boekje kijken, je kijkt dus dan naar de geschiedenis en je ziet dan in je Devenisplaren, maar ook in de tijd de moderne geschiedenis geschreven, dan kun je makkelijk denken dus dat de mens als God wil zijn, die als God wil zijn, zich God noemt. De Romeinse keizers, ik geloof dat Julius Caesar er trouwens heel afstand van gemaakt heeft hoor, die wou ze hem God maken, laten we zeggen. En hij wilde dat niet, Julius Caesar wilde dat niet, maar anderen, het is wel zo geweest dat, er dus dan, dat ze hem als God hebben uitgeroepen, tegen zijn wil in. Maar er zijn andere keizers die dat heel graag gewild hebben, dat zij als God gekenmerkt werden, zittende op de troon hier op de aarde, zijnde een God. Nou, als je dus dan naar Noord-Korea gaat en je die naam van zo'n man, ik moet ook oppassen dat ik niet ga schelden, wil ik niet eens op mijn lippen nemen, maar die president van Noord-Korea, laat ik het zo zeggen, die vindt zichzelf een god. Zijn vader was een god, maar ja, die is wel gestorven, moet je wel rekenen. Maar nou deze Kim, die is ook, die denkt dat hij God is. Dus ja, het is niet vreemd dat de mens dat wil denken, want wij wilden als God zijn. Dus die moet niet denken, die rare vent daar, daar in Noord-Korea, die hebt dat. Maar dat die mensen dus dan dat allemaal dus dan bij ons hebben, dat wij God wilden wezen. Nou, dus hier heb je God, hij buigt allemaal voor hem meer. Met goddelijke eer en verheerlijking. En terzijde dus dan ook de paus, die dus dan zich dan, ja, zijn zoon van God noemt. Dus de mededeling van de goddelijke natuur maakt de mens geen God. Nou ja, ook niet de vergoddelijkheid van de mens, hè, zoals dat in de Griekse mythologie te vinden is, hè, dat je ja, de hoofdgod Zeus dan kent en dat je dus dan allerlei nevengoden vindt die in menselijke gedaante is waar, dus dan verschijnt de vergoddelijkte mens. Dat ook niet. Even kijken of ik, ja, bij de New Age kun je dat vinden. Pan was vroeger de god in alles. Bij de New Age, je ziet er gewoon de dwalingen allemaal terugkomen in een moderne versie. Een moderne versie, en als jij dan de Griekse oudheid hebt gekend en het klassieke geschiedenis kent, dan zie je dus dat eigenlijk dus dan die dwalingen in de moderne versie weer terugkomen. Alles is God. Zo had ik een dokter, die ging net met Irene in de bomen zitten. Maar om God te bewonderen, laat ik maar zeggen. Want alles was God. Ja, alles was God. Nou ja, de vergoddelijking van de mens.
Dat is dan ook niet. En het is ook niet filosofisch, hè. Er is een vonk, een goddelijke vonk in zijn leven. En die vonk, die moet tot ontplooien gemaakt worden. En zo kan dan een Israëlier, dan een wijsgeer, die kan zeggen, wij zijn wijzer dan God.
Want die hebben een computertje in zijn hoofd neergezet, weet je wel. Een soort robot, de perfecte mens. Nou, dat heb God niet gekund, dus dat kunnen wij wel. Wij zijn wijzer dan God. Aha, die heet u geloof ik.
Nou ja, ik hoef niet naar die mens te kijken. Maar als je dan kijkt, dus dan, dat de mens dus dan in de afgescheiden kerken ook zo leer heeft. De dominees die u prijst, die zeggen, je hebt een goddelijke kiem. In het zaad of in de bloembol. Er is iets wat ontwikkeld moet worden. En dan krijg je, daar als het ware het beginsel, heb je dat al in je. En dat is van God.
Ja, dat leert de Bijbel niet. Dat is extern, dit is intern. En dat zijn we allemaal kwijtgeraakt door de val in Adam. Wij hebben geen kiem, geen zaadje in ons of een bloembol-theorie. En dat is allemaal even verdorven en allemaal even fout en allemaal mis. En allemaal staan we er buiten. Dat is een analysering van filosofische beschouwingen. Waar je de ontledingen plaats te vinden. En dat je dan probeert te sparen, dus dan dat nieuwe leven te verklaren met de methode van de filosofie. Ja, nou, dan kom je verkeerd uit. Dwaling kom je dan. Zichtbare dwaling. Nee, het wordt je gegeven. Het is extern. Het komt van God. Het wordt in je afgedrukt. Er was niet iets die al een zaadje of iets die een beginseltje of iets van leven of hebbelijkheidje. Dat was er niet. Je krijgt het in je doodstaat. Dan word je tot het leven gebracht. Dus wat doet de Heer dan eerst? Eerst neemt hij dus dan onze onwetendheid weg. Eerst neemt hij onze onwetendheid weg. Dan neemt hij onze zonde weg. En dan schikt hij een nieuw hart in het binnenste van je. Een nieuw hart, dus niet een beginseltje in je hart al, weet je wel. En dat is die nooit verloren. Nee, een echt nieuw hart, een stenen hart, ongevoelig, indrukloos, weet niks, is helemaal nergens iets van. En dan het vleeshart geeft hij dan. En in dat net vleeshart stort hij de goddelijke liefde uit. Maakt hij in Christus de mens rechtvaardig. Rechtvaardig voor God. En drukt het beeld van Christus in uw ziel. Drukt die af. Ik kan dat nou zo bijna gaan verklaren. Maar het gaat er vanavond dan ook weer over, denk ik dan. Dat het naar zijn geboden wandelen. Dat het dan ook zichtbaar moet worden. Dus dat ook voor vanavond. Dus die goddelijke natuur komt eerst bij een verzoende betrekking met God. In de eenheid met Christus, door hem krijgt u door zijn geest deze goddelijke natuur medegedeeld. Ja, mooi hè. Wij zijn met God bekend. Hij gaat eigenlijk dan zo te werk zoals hij dat in de eerste schepping gedaan heeft. Dat is in de herschepping gedaan heeft. In de herschepping geeft hij terug wat er in de schepping geweest is. Wat wij door de val, niet een klein beetje, maar geheel kwijtgeraakt zijn. En door de herschepping, door Gods geest en door Jezus Christus, weer het beeld van God opgericht heeft in het hart van degene die hij bearbeidt en werkt. Die hij uit de wereld, of uit zijn godsdienst, of uit de dwaling, of ook uit de filosofie haalt. Dus er staat hier dus dan bij woorden, dus dan nadat gij, dus je krijgt dat, je wordt dat deelachtig,
nadat gij ontvloten zijt het verderf dat in de wereld is. Nou ja, daar weet u het toch. Je lag gebonden in de banden des doods, het verderf. Je lag onder de heerschappij van de macht van de Satan. Je was in de greep van de duivel. Je hebt zijn geest, de leugengeest in je. Je maakt je eigen wat wijs. Je bedenkt kwade dingen. Je bent niet meer te besturen. Je bent ongeregeld. Je bent wetteloos. Je kijkt venijnig. Je hebt een hard blik in je ogen. Je bent ongezeggelijk. Je vader en moeder kunnen er niet meer wat mee. De schoolmeester kan er niet meer wat mee. De kerk kan er niet meer wat mee. Het wordt steeds erger met jou. Het is verschrikkelijk, zo dwars, zo ongehoorzaam, zo leugenachtig, zo verkeerd, zo spottend dat je bent. Zo'n vloeker en zo'n spotter. En met al die dingen ga je dan naar het eeuwige verderf toe. Die man daar, die was met ketenen niet te binden, met legio duivelen bezet. En niemand kon hem binden. En Jezus bevrijdt hem en dan zit hij als een klein kind aan zijn voeten. Zo bedaard, zo vredig, zo rust, zo aan zijn tepen, alsof dat het voorgaande nooit meer geweest was. En dat wordt dan een prediker in het land van Decapolis. En de mensen snappen het niet en vallen er ook niet voor, want ze hadden er meer met de zwijnen op dan met de bekering van die man, kun je wel denken. Maar dat is toch een groot verschil toch, hè, met die man. Hè. Nadat hij verlost is, nadat hij ontvloten was het verderf, nadat hij uit die ketenen, uit die boeien van Satan verlost was, een kind Gods, in vrede en in rust gebracht door de Heer Jezus, van zonde bevrijd. Dus dat is het tweede. En worden dus dat nadat wij gezondigd hebben, zijn wij gevallen. En nadat wij gerechtvaardigd zijn, worden wij weer opgericht. Nadat wij onze zonde vergeven hebben gezien, dan worden wij weer opgericht. Zie je het? Dus nadat wij gezondigd hebben, vielen wij in het verderf. Een heel omvattend woord. Hè? Dus, nou, zeg ik er maar weer een paar dingen van. Maar het is niet te vatten hoe erg dat het met een mens is die dat verderf dit achter is. Je maakt het ook niet wijs aan hem. Hij wilt het ook niet horen. Hij onttrekt zich eraan. Hij gesteunt op verzoen, op deugden. Net zoals Spurgeon dat zei, weet je wel. Nou, en hij maakt van zijn eigen deugd een God. En hij kent God niet, omdat hij dus, nou, het steunt hij daarop. Maar Gods kerk steunt dan op God alleen. Nadat hij van God verlost is en gerechtvaardigd is. Dus de zonde die neemt hij weg door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat wordt dus dan een heel ander mens. Eerst liet hij maar te zuchten, te klagen, hoorde hij stemmen. En was hij benauwd, er was donker. En hij werd overal op aangejaagd. En hij zegt, maak er maar een eind aan, zegt hij dan tegen die. En nou, ik durf niet meer weg te gaan, want ik ben bang dat er wat mee gebeurt. Nou hoeft u niet meer bang te wezen, hoor. Je kunt nou gewoon terug. Wat een liefde, wat een genezende liefde. Wat een goede meester heeft ze nou. Eerst was de duivel, die maakte haar alles wijs en die maakt haar bang en die maakt haar, ik vond griezelig en ik weet niet dat en ik weet niet dus en ik ga het naar de hel toe, maar nu heb ik het er niet meer over, want je bent vol van de liefde Gods, van die goede beesten, van deze koning, van deze zaligmaker, van deze Christen. Wat is er toch met die jongen, wat is er toch met dat meisje, wat is er toch met die man gebeurd? Ja, nadat hem de zonde vergeven is, toen is hij het heel ander mens geworden. Nou ja, nadat hij de wereld dus van het verderf ontvloden. Oh, wat vond je dat toch prachtig, hè, die voetballer. Wat vond je dat toch prachtig, hè. En je hing ermee naar bed en je kwam op en s'nachts dan droom je er nog van en je kunt dit en dat. En jij bent de beste voetballer natuurlijk en je bent aan het sporten en je bent bezig. En je bent blij dat het weer Europa Cup is en ik ben blij dat het weer goed gaat en ik ben blij dat... Wat loop je uit? Heb je ook al vlaggetjes in je huis, aan je huis gebonden? Heb je ook allemaal de leeuw die niet in zijn hempie staat? Heb je dat ook allemaal daar? Doe je ook mee geld uitgeven daarvoor? Mascottes en ook tenues en oranje kleuren. Doet u dat? Ja, ik ben voorop hoor. Ja, dat moet gewoon kunnen. Ja, dat wist ik wel.
Natuurlijk wist ik dat wel.
Je bent je eigen nog niet vergeten. Je bent je eigen nog niet vergeten. Je weet zelf wel hoe jij toen was. Dat weet je wel. Oh, je gaat die hoeft echt niet te... Je vingertje,
nou komt je, dan gaat die waarschuwen hoor.
Ach, heren, wat is het toch dat u naar me omgezien hebt. Wat een wonder toch dat gij mij van het voetbalveld hebt afgehaald.
Maar heren, ik ben niet beter hoor, want van binnen voetbalt het allemaal weer mee. Maar God heeft gegeven dat ik dan van dat verderf ontvloten was. En dat ik met die menigte, met die scharen, bij die geopende afgrond die daar op het veld was. En niet weggezonken ben in de eeuwige dag en de buitenste duisternis. Dat u me daar weggehaald hebt om nooit meer terug te keren. En nu u aanhangt.
Wat ben je blij. En wat ben je blij als dat... Dat u dat verderf ook mag ontgaan. Hoef je echt niet aan te beginnen om met mensen om te praten hoor. Want je bent toch niet overtuigd. Dat ga ik ook echt niet doen. Maar één woord van hem. Als u nog gelukkig wil wezen. Dan moet je in de kerk zijn. En je komt nooit meer op het voetbalveld. En je bent altijd in de kerk. En je staat er niet boven. Maar je bent zo wonder dat God... Oh, je zou wel allemaal willen dat ze gered werden. Op die manier, wat een leefzoetheid voor genade. Voor zo'n zondaar die alles gedaan heeft om in de hel te komen. In het eeuwige bederf dat God je eruit gehaald hebt. Je zou dat wensen, dat iedereen dat kreeg. Wat is God toch goed voor zo één? Wat een wonder toch. Ontvloden. En ook zo die dwaling. Er liggen als waar een deken van leugen over Nederland heen. Een deken van leugen. Precies zoals de Heer van de eindtijd gezegd heeft. Ik heb Petrus, gaat nog maar een beetje verder lezen. De dwalingen. Waar Petrus dan net met helemaal bijna identiek gelijk aan wat Judas geschreven heeft. De dwalingen die er nu heersen. Ze zijn ontzettend veel, ik heb het al wel genoemd, dat ze in andere jasjes, op een moderne wijze, lijkt echt geestelijk, sommigen tenminste. En nou ja, met verzoeken kun je het bijna overal, maar als het er dan nog iets wat erop lijkt, dan, oh, daar komt het, schuilt dit addertje in het gras, hierbel, het is een zijspoor, het is niet het echte, het is niet het ware. Ja, maar gelukkig toch, als je nog eerlijk behandeld wordt... Maar gelukkig toch dat je nog onder de waarheid zit. Maar gelukkig dat je door je eigen leugen niet laat wegvoeren. Maar gelukkig toch dat je eigen niet laat inpalmen. Maar gelukkig toch dat je niet naar de meeste, maar naar de meester luistert. Maar gelukkig toch. Ja, niet naar de meeste luisteren, maar naar de meester luisteren. Maar gelukkig toch. Als u uw ziel als een puit mag uitdragen. Maar gelukkig toch. Dat je zijn weg mag gaan. Paulus die weet het wel. Petrus wist het ook. Daar was de godsvreze in. Die behandelt de mens eerlijk. Ik kijk nog eens eventjes goed naar ze. Ja, ze hebben het beeld gods. Ze hebben het beeld gods. Ze lijken weer op God. Ze lijken weer op God. Dus de leugen lijkt niet op God. Lijkt niet op Gods waarheid. Lijkt niet op, dat is niet de lering des geestes. Dat lijkt er niet op. Dit lijkt er niet op. Ja, maar nu lijkt u er weer op. Als u dat beeld Gods, dan lijkt je weer op God. Gelijkenis van God. Niet God, maar de gelijkenis van God. Gelijk. U doet zoals God het doet. U doet zo zoals God het wil. U doet wat de Heer Jezus doet. U bent zijn beeld gelijkvormen. U bent herschapen naar de beeldes. Herschapen naar evenbeeld desgene die u geschapen hebt. Dus zoals het toen was in het paradijs. Nu weer herschapen. U kunt het weer terugzien. Het staat in uw hart. Het is afgebeeld. Het is afgebeeld. De liefde is afgebeeld. Je kunt ook de gelijkenis van je kind. Dat is dat afgebeeld. Dus als ik nou je kinderen zie en ik kom op bezoek en ik zie dat kleine kind in de wieg, dan is de eerste reactie, dan zeg ik, het lijkt op die, het lijkt op die. En zo praat men ook. We hebben wel een hele kraamvisite vol, geloof ik, zo'n beetje. Half visite vol over op wie het lijkt. Ja. En als het aan de volgende komt, beginnen we er weer op. Ja, het lijkt op een mens, het lijkt op mij, het lijkt op Adam, het lijkt op een verloren mens. Ja, oh nee, dat hoor je dan niet. Het lijkt op mij. Nou ja, dan heb je toch gehoord, ken je eigenlijk dan niet. Dat is jouw beeld, betekent. Sommigen lijken wel bijna identiek gelijk. Twee tweelingen ook helemaal. Tweelingen helemaal. Als je het apart ziet, dan kun je het helemaal niet meer zien. Als twee druppels water, zeggen wij. Als twee druppels water, de zon de mens. Of als twee druppels water, de vernieuwde mens. Christus en zijn bruid, ze lijken op elkaar. Als twee druppels water, de gelijkenis. Maar het is wel een kind Gods hoor, het is Christus niet. Nee, het is iemand die van Christus is. Als twee druppels water. Ik zie het beeld van Jezus erin. Ja. Amen. Heren, zijn we dan weer deze dienst dan ook weer met de andere gedachten in betrokken. Maar het is eigenlijk dan toch ook weer oneindig. Het is eigenlijk alweer dat de rem erop moet. Het is eigenlijk alweer dat we zeggen, nou ja, laten we maar stoppen. En als ik er dan niet meer ben, zoals dat Paulus dat ook zegt, of ook dat hij die loop gelopen heeft, of Petrus, nu dat de tijd van mijn ontbinding is aanstaande, dan zullen er weer anderen zijn. Maar er kunnen niet ermee klaarkomen. En daar hebben we de eeuwigheid voor nodig om u, o God, te bewonderen. En dat gij dan uit het verderf deed ontgaan, dat u als een kind Gods maakte die op u lijkt. O God, o God, o God, wees zo deze gemeente, wees ons alle gedadig. En dat om de Heer Jezus wil, in alles wat moeilijk of zwaar of ellendig is, help nog. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, vers 10. Daar zal na zoveel gunst bewijzen het gezegendheid en domgeluk van deze koning prijzen en die Davids troon beklom. Gelooft zij God dat eeuwige wezen, bekleed met mogenteen. De Heer in Israël geprezen doet wonderen, hij alleen. 72 vers 10.
Tracht aan uw hart te verheffen tot God. En ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.